Ik wil vanavond in mijn lezing vertellen over metta. Ik heb me niet gerealiseerd vooraf dat er deze avond ook een aantal mensen zouden zijn die voor het eerst hier zijn. Dat er een introductieavond was. Want ik ga dus meteen over nog weer een andere meditatiemethode hebben. Maar bij iedere lezing geldt altijd hetzelfde principe. Dat er een soort openheid kan zijn. En misschien zit er iets tussen wat je raakt. En is er iets wat beklijft, wat blijft hangen. En de rest is prima voor misschien dat het net bij iemand anders dan beklijft. Dus maak je geen zorgen over dat je alles moet onthouden. We hebben als verschillende begeleiders gekozen om dit najaar allemaal tijdens de avonden met Vipassana meditatie ook aandacht te besteden aan metta. Vandaar dat ik dacht, dan wil ik daar ook wat over vertellen. Ik zal wat vertellen over wat het is. Ik zal wat vertellen over wat het niet is. En ik wil wat vertellen over juist de combinatie waarom we metta doen als we Vipassana doen. Het zijn ook twee verschillende methodes die elkaar heel erg versterken en raken. Metta is een woord in een taal, Pali, taal waarin de geschriften van de Boeddha zijn opgeschreven. En je kunt het vertalen met vriendelijkheid, liefdevolle vriendelijkheid. Ik las in een boek van een Burmeese monnik, Upandita, de vertaling van het woord metta als sappig. Dat had ik nog nooit eerder gelezen. En hij maakte de vergelijking met sappig als dat maakt flexibel. Iets wat droog is, is dor, is hard, dat breekt. Maar iets wat juicy is, wat sappig is, dat kan buigen. Dat kan zich voegen. Liefdevolle vriendelijkheid, metta, genereert tolerantie. Dat je kunt nemen wat er komt. Metta maakt welwillend, zachtmoedig. En het is een grenzeloze staat van geest. Dus je oefent in het mediteren om ruimte te maken in je geest, zodat je kunt accepteren wat er is. En in metta, liefdevolle vriendelijkheid, komt het woord liefdevol voor, liefde. Maar het gaat dan om liefde die onvoorwaardelijk is, waar geen ruil bij zit. Metta meditatie is een methode, is een manier van mediteren. Een manier van mediteren waarbij je woorden of zinnen kunt gebruiken. Het is een manier van mediteren waarbij je door die woorden en die zinnen je geest richt, concentreert. Het is een vorm van concentratiemeditatie. En in zo'n wekelijkse avond doen we vaak aan het begin of aan het eind concentratieoefeningen. Bijvoorbeeld om te beginnen eerst contact maken met het zitten, met het lichaam. Eerst contact maken met het rijzen en dalen van je buik. Of soms als Vera de avond begeleidt, die begint met het kloppen van het lichaam. Net als bij de do-in. En op die manier is dat ook een vorm van wakker maken, van concentreren, van de geest richten. En dat gaat dan vooral over je geest richten op lichaam. En bij metta gaat het vooral over je geest richten op een innerlijke houding. En je kunt met dat meditatie doen, die woorden gebruiken om je, ja, zou ik bijna kunnen zeggen, om te zorgen dat je geest al vol is, zodat die niet nog alle kanten opdwaalt. Dus dat het vooral ook over het gebruiken van je hoofd gaat. En je kunt de zinnen van metta gebruiken om vooral in te tunen op je hart. Dus om woorden te gebruiken die betekenisvol zijn voor je, die je raken. En daarmee de innerlijke houding van het mediteren te voeden. Wat voor soort woorden in een eerste vertaling mogen je vrij zijn van vijandschap en gevaar? Mogen je vrij zijn van geestelijk lijden? Mogen je vrij zijn van lichamelijk lijden? Mogen je blijmoedig voor jezelf zorgen? Ik heb het zelf in een iets andere vertaling geleerd. Mogen ik gelukkig zijn? Mogen ik gezond zijn? Mogen ik veilig zijn? Mogen ik in vrede zijn? En die woorden die je gebruikt, die richt je aan jezelf. Dat is waar je altijd mee begint. En die richt je daarna ook aan anderen. Het feit dat je met jezelf begint, betekent niet een soort egocentrisch zijn. Jezelf belangrijker vinden dan een ander. Of ja, jezelf voorop zetten. Maar juist wat er voor mij is, is er ook voor jou. Maar juist wat ik herken in mijn eigen geest, maakt dat ik dat daarna ook beter herken in jouw geest. Dus als ik mijn eigen gedrag herken, herken ik ook het gedrag van dat, hoe dat er bij jou uitziet. En aan wie je die metta ook stuurt, aan jezelf, aan iemand die je graag mag, aan iemand die je nauwelijks kent, aan iemand die je helemaal niet mag, of aan alle levende wezens. Het gaat altijd over het openen van je hart. Ik wil een stukje van een preek van de Boeddha over metta voorlezen. In een vertaling van Frits Koster en Jetty Heinekamp. En dat zijn dan de leringen van de Boeddha. Die dan daarna zijn opgeschreven. En zo'n lering over metta gaat als volgt. Mogen alle wezens gelukkig zijn en veilig. Laten ze alle geluk ervaren in hun hart, wat voor levende wezens er ook zijn, sterk of zwak, allemaal. Of ze nu lang zijn of groot, middelmatig, kort, klein of fors, zichtbaar of onzichtbaar, en of ze ver weg leven of dichtbij, al geboren of na geboorte strevend, mogen alle wezens gelukkig zijn. Dus in deze opsomming, in dit stukje uit die sutta, gaat het vooral over niets buitensluiten, niemand buitensluiten. Alle soorten en maten, alle categorieën, dezelfde openhartige aandacht geven. Wat is metta niet? Ik noemde net al het woord liefdevolle vriendelijkheid, zit het woord liefde in. Maar metta is wel wat anders dan wat wij normaliter onder liefde verstaan. Omdat liefde vaak, maar eigenlijk altijd, gericht is op. Gericht is op iemand waar we van houden, of op een dier waar we van houden, of op een land waar we van houden. En omdat we ons daarop richten, in die liefde, liefde verwacht wederkerigheid. Die gaat ervan uit dat er ook iets terugkomt. En het feit dat je verwacht dat er iets terugkomt, maakt ook dat er zorg kan zijn of dat dan wel zal gebeuren. Stel je voor, je houdt van iemand en die houdt niet van jou. Of je houdt niet meer van jou. Vaak is er dan een fase dat is gewoon heel moeilijk om te accepteren. En dat je ook denkt dat je misschien iets fout doet, dat je probeert om dat te verbeteren of te veranderen. Of dat je op zoek gaat naar iemand anders om van te houden. Dus er is een verwachting van, er moet ook iets terugkomen. Dat geldt voor gewone liefde. En bij metta is dat anders. Bij metta is het een hartkwaliteit zonder afhankelijk te zijn van de reactie van de ander. Zonder daarbij rekening te houden met wat die ander doet of wat die ander geeft. Het is een methode waarbij het erom gaat dat je je eigen neigingen van je geest opschoont, zuivert. En sommige mensen hebben een grondige hekel aan metta. Die vinden zoiets onvoorwaardelijk liefdevols om boos van te worden, irritant. Alsof je alles goed moet vinden. Alsof je een deurmat wordt waar iedereen overheen kan lopen. Dat is metta niet. We hebben onderscheidingsvermogen gekregen, waardoor je weet wat klopt en wat niet klopt. Wat heilzaam is en wat niet heilzaam is. Een mens heeft grenzen. En van daaruit is het ook goed om je grenzen te weten in aandacht geven. En ook te weten als iemand over je grens gaat, dat je die grens soms moet bewaken. En toch is het mogelijk om te oefenen, om dat hart op te rekken. Bij mediteren gebeurt er altijd iets waarbij je jezelf overstijgt. Waarbij je net meer kan dan je dacht. Dat je meer kunt toelaten, ervaren dan je misschien in het begin voor mogelijk had gehouden. En dat is het aspect van het hart. Dat is het aspect van metta. Dat is het aspect van liefdevolle vriendelijkheid. Dat steeds groter kan zijn. Dat steeds nog een stap verder kan gaan om nog weer een ander aspect ook in te sluiten. Want als je gaat mediteren, dan is er een eerste fase van leren ontdekken wat er allemaal speelt. En een tweede fase, en dat is een hele belangrijke, en daar kunnen we soms een leven lang mee bezig zijn. Dat gaat over het leren herkennen van de neiging van je geest om volautomatisch voorkeur en afkeer te hebben. Vergelijk het vaak met een magneet. Het trekt iets aan of het stoot iets af. Push en pull. En iedere ervaring die opkomt, die heeft automatisch iets in zich van, hé ja, dat wil ik wel, dat is prettig, dat mag blijven. Oh nee, dat wil ik niet, dat doet zeer, dat moet beter, dat moet anders, dat kan zo niet. En die neiging van je geest, dan gaat metta dus over die automatische reactie van afkeer. Van jezelf afkeuren, van jezelf veroordelen. Van jezelf op de kop zitten. Kan er soms kattig aan toegaan binnen de BV-ik. En dat geldt naar jezelf en dat geldt ook naar anderen. Automatisch heb je een beeld van mensen om je heen. Automatisch heb je een positief of een negatief oordeel daarbij. Automatisch zijn er irritaties als iets niet gaat zoals jij denkt dat het zou moeten gaan. En dat is het bijzondere van als je oefent om ruimte te maken, om vriendelijk te zijn, om welwillend te zijn, om tolerant te zijn, om zachtmoedig te zijn. Dan herken je in je eigen geest die neiging tot afkeuren, tot wegduwen, tot buitensluiten. En je herkent het in het gedrag of in de neigingen van jezelf naar anderen. En je herkent het bij anderen. We zijn allemaal behept met die magneet. En we zijn ook allemaal daardoor in een soort malle molen, red race. En we zijn allemaal op zoek naar rust, naar daarvan verlost worden. We hebben allemaal de neiging om ons eigen standpunt, letterlijk standpunt, punt waar je staat, point of view, als uitgangspunt te nemen. Dat is zoals het moet zijn. Zo zou iedereen toch moeten kijken en moeten vinden en moeten denken. We zijn zo gewend om onze eigen kijk voorop te zetten, dat er werkelijk iets kan gebeuren als je leert om je hart te openen en let things be the way they want to be, zei mijn leraar, een Thaise monnik, Eerwaarde Metta-Vihari. En dat kun je nog groter maken. Let persons be the way they want to be. En waarom gaan we nou metta doen terwijl we hier vipassana doen? Dus waar ligt de combinatie van beide methodes, van beide manieren? Bij vipassana gaat het over opmerken. Weten wat je ervaart. Opmerkzaamheid. En daar zit dus dat aspect in van herkennen, van weten. En dat herkennen, oh, dit is denken, of dit is pijn, of dit is horen, of dit is slaperigheid, of dit is, nou, vul maar in welke soort ervaring je ook kunt herkennen. Dat herkennen aspect kun je versterken door zo'n ervaring te benoemen. En als je begint, dan is het het leren van onderscheid maken tussen ik ervaar iets en ik weet dat ik het ervaar. En het gaat niet zozeer om wat ik ervaar, maar het gaat over het herkennen ervan, het opmerken ervan, het weten. En dat weten kun je oefenen op alle soorten en maten ervaringen. En daar hoort dus een ander aspect bij, en dat is de innerlijke houding. Want alle soorten en maten ervaringen, sommige vind je fijn, die mogen blijven, dat is prima. Daar kan je wel blijven zitten. En mochten die dan veranderen, dan denk je, ja, gut, wat heb ik nou fout gedaan, waarom is het nou weer weg? Terwijl ervaringen als pijn of gedachten of onrust, dat zijn ervaringen waarvan je denkt van, hoe kom ik hier vanaf? Hoe kom ik hier onderuit? En die innerlijke houding bij vipassana is ruimte maken. De bereidheid hebben om je open te stellen. En die innerlijke houding, dat is nou precies wat je oefent bij metta. Die innerlijke houding van welwillend zijn, van tolerant zijn, van flexibel zijn. Dat is precies wat je oefent in metta. Want als je kijkt naar ervaringen die prettig zijn, dan komt er eigenlijk automatisch in het mediteren een neiging om leaning in. Alsof je meegezogen wordt. Alsof je de wind mee hebt en een beetje voorover gaat. Vaak zijn ervaringen als prettige gedachten of een prettig gevoel. Daar zit je in voordat je het in de gaten hebt. En dat heeft je zo al meegenomen. En dat ervaren van iets prettigs, van leaning in, dan helpt het juist om te oefenen in beschouwen. Nee, ik laat me er niet in meeslepen, maar ik wil weten wat ik ervaar. Terwijl die ervaring van onprettig juist automatisch een reactie oproept van holding back. Van een beetje achterover, van oeh, dit moet niet. Hoe kom ik hier uit? Voel bijvoorbeeld onrust of emoties. En je denkt, ja zeg, dat kan toch niet. In zo'n hele zaal vol mensen, dat kan hier niet zijn. Dus dan heb je de neiging van adem in en uithouden die handel. En juist dan is de oefening om je open te stellen. Om juist een beetje toenadering te zoeken. Om niet buiten te sluiten. Om te verzachten. En op die manier leer je in balans zijn. Leer je een methode toepassen, zodat als de ene soort ervaring er is, je hem gewaar kunt zijn. Juist, nou, als het gaat over leaning in, kun je juist leren om er niet in meegezogen te raken, om te schouwen. En als het gaat om een ervaring die juist aversie oproept, om dan te verzachten, om het toe te laten. Was laatst iemand die vroeg mij, jij mediteert nou al zo lang, heb jij dat nou ook, dat als je je boterhammen staat te smeren, dat je dan in gedachten bent? En ik moest daar wel even over nadenken. Ja, er zijn gedachten. Ja, die zijn er als ik boterhammen smeer. Maar ik vroeg me af, wat is het probleem? Kennelijk was de hoop dat als je nou maar heel lang mediteert, dat dan dat denken ophoudt. Of dat je dan als je boterhammen smeert en niet denkt. Het is mijn ervaring niet dat denken stopt. Het is mijn ervaring wel dat ik er geen last van heb dat als ik boterhammen smeer, dat er ook gedachten zijn. Dat je kunt weten dat er denken is. Het is vaak zo subtiel hoe we onze afweer hebben. Hoe we onze aversie tegen bepaalde ervaringen hebben. Hoe we vanuit het idee hoe mediteren zou moeten of zou moeten zijn, een bepaald plaatje maken waarbij de realiteit er maar steeds niet aan wil voldoen. Waardoor we weer een aanleiding hebben om of nog harder ons best te doen, of onszelf op de kop te zitten dat het toch nog niet goed genoeg is, of om te weten wat we nog missen. Ga maar door, vul maar in. En eigenlijk is dat zonde van de tijd. Want waar het over gaat is een heldere geest, zodat je weet wat er is, en een groot hart. Er zijn eigenlijk altijd twee vragen die je kan stellen. De eerste is, wat is dit? Het kennen. Het herkennen wat er is, de opmerkzaamheid. En de tweede vraag is, mag het er zijn? Dat gaat over de innerlijke houding, over de bereidheid hebben om je open te stellen. Groot hart. Van mediteren krijg je een heldere geest en een groot hart. En dat is een kwestie van oefenen. Lezingen zijn leuk, hoop ik. Maar het gaat er niet over. Het gaat over doen. Toepassen. Oefenen. En gelukkig hebben we nog tijd.